Esther 9, vanaf vers 18. De Joden in Susan, echter, verzamelden zich zowel op de 13e als op de 14e van die maand. Dat is, zoals vers 17 zegt, de maand Adar, de 12e maand van het jaar, Hebreeuwse jaar. Zij rusten op de 15e dag en maakten deze tot een dag van feestmaal en vreugde. Daarom vieren de Joden op het land, zij die de niet bemuurde steden bewonen, de 14e dag der maand Adar, als een dag van vreugde en feestmaal, en als een dag waarop men elkaar geschenken zendt. En Mordechai schreef deze gebeurtenis op en zond brieven aan al de Joden, nabij en ver, in al de gewesten van koning Ahasveros, om hen te verplichten jaarlijks zowel de 14e als de 15e der maand Adar te vieren, omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust kregen van hun vijanden, en dit de maand was die voor hen van droefheid veranderde in vreugde en van rouw in een feestdag, en om deze dagen te maken tot dagen van feestmaal en vreugde, waarop men elkander geschenken zou zenden en giften zou geven aan de armen. En de Joden hebben als inzetting aanvaard wat zij begonnen waren te doen en wat Mordechai hun geschreven had. Haman toch, de zoon van Hammedata, de Agagiet, de Jodenhater, had de gedachte gekoesterd de Joden uit te roeien en hij had het poer, dat is het lot, geworpen om hen te vernietigen en uit te roeien. Doch toen Esther tot de koning gekomen was, beval deze schriftelijk dat het boze plan dat hij tegen de Joden beraamd had, op zijn eigen hoofd zou neerkomen. Hem nu en zijn zonen heeft men op een paal gespietst. Daarom noemt men deze dagen Purim, naar het woord poer. Hierom, vanwege al de woorden van deze brief, en om wat zij in dit opzicht zelf gezien hadden, en om wat hun wedervaren was, bepaalden de Joden en namen als inzetting aan voor zichzelf en hun nakomelingen, en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, dat zij zonder ooit over te slaan deze beide dagen jaarlijks zouden vieren, zoals te hunnen opzichte geschreven was, en op de voor hen aangegeven tijd. En dat deze dagen zouden herdacht en gevierd worden in elk geslacht, in elke familie, in elk gewest, in elke stad, zodat deze Purimdagen uit het midden der Joden niet zouden verdwijnen, noch hun gedachtenis zou ophouden bij hun nakomelingen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Laat mij een paar opmerkingen vooraf mogen maken. In de eerste plaats heb ik mij al vaker ervoor verontschuldigd dat het zo uitkomt dat de behandeling van deze feesten soms samenvalt met een ander Joods feest. We beleven nu sinds afgelopen zaterdagavond de Pesachweek of de week van de ongezuurde broden. Misschien hadden we daar achteraf wat beter bij na kunnen denken. Maar zie daar, het lot, het poer wil dat wij nu in deze Pesachweek over het Purimfeest spreken. Aan de andere kant, het is pas een maand geleden, dus het is ook niet zo erg om daar nu over te spreken. Het gaat ons om de behandeling van de betekenissen daarvan, een beetje los van de feitelijke Joodse kalender. Dit jaar, het is trouwens ook een inleidende opmerking die niets met Purim te maken heeft, is het toch wel mooi om op te merken dat de dag der eerstelingen, ik weet niet of u zich dat nog herinnert, in een van de eerste lezingen, toen wij het hebben gehad over de dag der eerstelingen, dit jaar samenvalt met het christelijke paasfeest. Dat wil ik u toch even noemen, heel in het kort, dan kunt u daar aanstaande zondag bij nadenken. In de week van Pesach wordt de dag der eerstelingen, Yom HaBikurim, gevierd door de Joden. Dat is de dag waarop de eerstelingen van de gerstenoogst worden binnengehaald. Het is ook de dag waarop de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. Normaal wordt die dag door de orthodoxe Joden gevierd op de 16e Nisan. Dat is notabene vandaag. Maar de Messiaanse Joden, en ik denk dat zij gelijk hebben, nemen het woord Sabbat bij de instelling van de Pesachweek van het feest van ongezuurde broden letterlijk. En die zeggen nee, het is de dag na de Sabbat die in de Paasweek valt. En dat is dan dit keer de laatste dag. En dat betekent dat aanstaande zondag, die dag, die zondag na de Sabbat is. En dat is dus de dag van de eerstelingen, waarop zij nadenken niet alleen maar aan de oorspronkelijke betekenis daarvan, maar ook aan het Joodse, aan de opstanding van de Heer Jezus. Af en toe krijgt Constantijn de Grote dus lekker een beetje ongelijk. Want hij was het die die feesten heel scherp uit elkaar heeft gehaald, om toch maar de christenen zoveel mogelijk te laten onderscheiden van de Joden. En dus voerde hij een andere regeling in, waardoor die dagen bijna nooit meer samenvallen. Maar in dit geval vallen ze dus wel samen, die twee. En dat betekent ook dat het Joodse Pinksterfeest en het christelijke Pinksterfeest dit jaar ook op een en dezelfde dag vallen. Nou, dat was een inleidende opmerking. Een andere inleidende opmerking is dat als de uitgever doet wat hij gezegd heeft, er volgende maand een boek van mij verschijnt over de Bijbelse feesten. Het is wel goed om dat woord Bijbelse te onderstrepen, want de feesten zoals wij die hier behandeld hebben, dat zijn de enige Bijbelse feesten die er zijn. Dat christelijk paasfeest en pinksterfeest zijn uitvindingen van de mens en het kerstfeest. Maar dit zijn de enige feesten die in de Bijbel worden voorgeschreven. En als we dan toch christelijk paasfeest vieren, maar ja, hoeveel handjes krijg je daarvoor op elkaar? Laten we het dan maar elk jaar vieren op de datum die de Heere God daarvoor heeft aangegeven. Maar goed, als je in nagaat wat voor machten daarvoor in beweging gebracht zouden moeten worden om dat voor elkaar te krijgen. Goed, als u daar belangstelling voor hebt, volgende maand komt dat boek uit onder de titel Hoogtijden voor Hem. Dat geeft dan meteen aan dat het ook niet in de eerste plaats Joodse feesten zijn, maar dat God, zoals hij het zegt in Numeri, die feesten aanduidt als mijn feesten. Het zijn in de eerste plaats hoogtijden voor de Heere God. En dat is belangrijk. Dat geldt ook voor de feesten die daar in Leviticus 23 en in Numeri 28 en 29 nog helemaal niet genoemd werden, die pas veel later zijn ingesteld. Dat is het Chanukka-feest waar we het de vorige keer over gehad hebben. Dat zelfs in de Bijbel hoogstens indirect voorkomt. Het wordt alleen in het Nieuwe Testament één keer genoemd in Johannes 10. Maar op een andere wijze in het boek Daniël wordt er wel op gezinspeeld. Althans op de gebeurtenissen waar dat feest naar verwijst. De ontwijding en de herinwijding van de tempel ongeveer in het jaar 163 voor Christus. Hier zijn wij historisch gesproken op een tijdstip dat daar ver aan vooraf gaat in het boek Esther. En het brengt ons tot dat andere feest dat pas veel later in Israël ingevoerd is, maar zoals u dat hier in Esther 9 kunt zien, met een Bijbelse grondslag. En dat is het Purimfeest. Het laatste van de feesten. Een maand, dus het is in de laatste maand, in de maand Adar, en vandaar dat het ongeveer een maand voor het Pesachfeest valt, want dat is in het midden van de eerste maand van het nieuwe godsdienstige jaar. Dat Purimfeest heeft eigenlijk een geweldige betekenis voor het Joodse volk en voor de Joodse geschiedenis gehad. En we moeten dat eerst verstaan voordat we überhaupt toekomen aan de vraag of dat feest ook ons, gelovigen uit de niet-Joden, iets te zeggen heeft. In de eerste plaats is het boek Esther een prachtig voorbeeld van de wijze waarop God geschiedenis schrijft. Ik heb op de middelbare school antieke geschiedenis gehad, en daarin werd zeer uitvoerig geschreven over het Babylonische Rijk en over het Medo-Persische en het Grieks-Macedonische en het Romeinse Rijk. En daar stonden ook nog twee bladzijden over Israël in. Ik weet niet of dat was omdat het een christelijke school was of omdat de schrijver van dat boek Cohen heette. Ik heb het vandaag nog in de handen gehad, dat oude schoolboek. Maar je had het gevoel dat de twee bladzijden over Israël een beetje plichtmatig bij stonden. Je had ze net goed weg kunnen laten en dan was dat boek hetzelfde gebleven. Maar als je de geschiedenis bekijkt met de ogen van God, dan zie je dat de geschiedenis draait om het volk Israël. En dat is geen wonder, want de God die hemel en aarde gemaakt heeft en die de harten van alle koningen neigt als waterbeker, zoals Spreuken 21 zegt, is de God van Israël. Hij schaamt zich niet zich naar dat volk te noemen. En Israël staat daarom centraal in die geschiedenis. En hier in het boek Esther heb je daarvan een treffend voorbeeld. De Perzische koning die hier genoemd wordt, heet Ahasveros in dit boek. In de Griekse geschiedenis kennen wij hem als Xerxes. Je zou het haast niet geloven, maar als je kijkt hoe het woord Xerxes verbasterd is en hoe het woord Ahasveros verbasterd is, komen ze precies in een soort stamboom van verbasteringen uiteindelijk bij elkaar uit. Het is echt oorspronkelijk hetzelfde woord. Iedereen heeft er op zijn eigen wijze verhaspeld. Xerxes. Wie van u kent het Largo van Händel? Een heleboel mensen. U dacht allemaal dat dat prachtige religieuze muziek was, niet waar? U hebt daar de mooiste godsdienstige teksten op gehoord. In werkelijkheid komt dat Largo van Händel uit een opera van Georg Friedrich Händel. En die opera heet Xerxes. En dat Largo van Händel is een of ander liedje dat Xerxes zingt, omringd door al het goed der aarde. Hij heeft het heel best naar zijn zin. Het is een buitengewoon werelds liedje dus. Maar je ziet maar weer, met die mooie noten kun je de mooiste dingen doen. Maar dat gaat over dezezelfde man. Een van de grootste en voornaamste Perzische koningen. Xerxes had één grote vijand. En dat was een opkomende macht. Als ik even, dat mag natuurlijk helemaal niet. Maar als u bedenkt dat het geweldige Perzische Rijk zich tot hier uitstrekte. De mensen die naar het bandje luisteren laten, die mopperen nou op mij. Dan ziet u hier in Griekenland, aan de overzijde van het water, een andere grote macht opkomen. De Griekse macht. Er zijn heel wat schermutselingen geweest. Op school noemden wij dat de Perzische oorlogen. Dat is natuurlijk vanuit Europa bekeken. In Perzië heette het de Griekse oorlogen. Dat was grappig. Ik ontdekte dat de Engelse oorlogen in de 17e eeuw in Engeland de Dutch Wars heetten. Hetzelfde verschijnsel eigenlijk, hè? Maar die Perzische oorlogen, dat waren de geweldige botsingen tussen dat Perzische en dat Griekse Rijk. Die hebben eeuwig geduurd. Elke keer laaide dat weer op. En uiteindelijk hebben de Grieken daarbij gewonnen. Want niet gewoon alleen maar dat ze die Perzen van zich af wisten te houden, maar die hebben dat Griekse Rijk in de persoon van Alexander de Grote onder de voet gelopen. Daar hebben we het de vorige keer even over gehad. Maar in de tijd van Xerxes, zijn vader Darius had al met die Grieken te maken gehad. In de tijd van Xerxes maakte die zich gereed om het opnieuw te wagen dat Griekse Rijk te lijf te gaan. Xerxes werd koning in 485 voor Christus. En in het zesde jaar van zijn regering vond die geweldige botsing plaats. Hij stuurde de grootst mogelijke legers en vloten naar Griekenland. En daar werd die Perzische vloot en het Perzische leger in de pan gehakt. Bij Thermopylae en Salamis en hoe al die veldslagen mogen heten, die wij als gymnasiasten met rode oortjes allemaal meebeleefden. Die Perzen werden daar enorm teruggeslagen. Wat heeft dan het boek Esther te maken? Het boek Esther speelt exact in diezelfde tijd. In het eerste hoofdstuk hoor je over een groot feestmaal van 180 dagen. Ik zou 180 minuten al erg lang vinden voor een feestmaal, moet ik u eerlijk zeggen. 180 dagen, wat moet je je daarbij voorstellen? Maar het betekende in het derde jaar van de regering van Xerxes dat daarmee gemoeid waren de geweldige voorbereidingen voor deze slag. Het waren beraadslagingen met kostelijke maaltijden. Het waren beraadslagingen en voorbereidingen. Vanuit alle hoeken van het Rijk werden de krachten gebundeld. En daarom is Xerxes met al die macht naar Griekenland getogen. U weet dat ter gelegenheid van het feestmaal koningin Vashti verstoten werd. Dat beschrijft ons Esther 1. En dan zou u denken, nou, als die nou zijn opperharemvrouw is kwijtgeraakt, dan zal die wel gauw omzien naar een andere opperharemvrouw. Maar als je kijkt in Esther 2, dan zie je dat dat pas gebeurde in het zevende jaar. Maar als je nou verder niks wist, dan zou je denken, waarom is dat nou? En het antwoord luidt, omdat hij in die tussentijd die geweldige conflicten met de Grieken heeft gehad. En daar zwijgt de Bijbel over in alle talen. alsof de Bijbel daar helemaal niet in geïnteresseerd is. En dan moet u bedenken, als die Perzen gewonnen hadden van de Grieken, dan had ik vanavond hier misschien ook wel Perzisch gepraat. Ik weet het niet. Je moet er niet aan denken wat er dan van de geschiedenis van Europa zou zijn geworden. Zo belangrijk waren die slagen. Maar de Bijbel spreekt daar helemaal niet over. Het boek Esther spreekt over dingen die je nu juist in de Perzische geschiedschrijving te vergeefs zult terugvinden. Die schrijven daar helemaal niet over. We kunnen zelfs de figuren van Esther en Mordechai helemaal niet terugvinden. De Griekse geschiedschrijver Herodotus schrijft wel over een koningin Amestris. Sommigen hebben gedacht dat dat dezelfde als Esther zou zijn. Maar dat was zo'n onsympathieke dame dat het op een of andere manier er bij ons in wil dat dat dezelfde zou zijn als Esther. Laten we er maar van uitgaan dat de Perzen zwijgen over Mordechai en Esther. En dat de Bijbel zwijgt over die geweldige oorlogen tegen de Grieken. Waarom? Ik zeg het nog eens. Omdat God heel anders naar de geschiedenis kijkt. Hij beschrijft in dit boek iets dat veel bedreigender voor Europa zou zijn geweest dan die oorlogen tegen die Grieken. Want er was in dat onmetelijke Perzische Rijk een klein volkje. Een volkje waarvan Haman in dit boek zegt dat het een vreemd en apartstaand volkje is. Daar had hij gelijk aan. En hij zegt ook dat het een volk is dat zijn eigen gang maar gaat en zich om de wetten van de koning niet bekommert. En daar had hij ongelijk aan. Maar dat volkje irriteerde hem zeer. Haman wordt dan ook genoemd ettelijke malen in dit boek de Jodenhater. De laatste keer dat het zo gezegd wordt, hebben we dat ook gevonden in hoofdstuk 9. De antisemiet. Hij is in het Oude Testament de antisemiet bij uitstek. Kijk, bij de farao van Egypte, die ook wel eens de eerste antisemiet wordt genoemd, kun je je menselijkerwijs gesproken nog enigszins voorstellen dat hij dat slavenvolk in Egypte als een bedreiging zag. Maar waarom Haman de Joden gehaat heeft, die totaal geen bedreiging waren, daar zit iets raadselachtigs in. Dat schuilgaat in alle antisemitisme. Het heeft zeker te maken met wat Haman zei, dat eerste ding dat wel waar was, met het feit dat het Joodse volk apart staat en apart leeft. Zeker als ze niet assimileren onder de volkeren waar ze verkeren, maar als ze vasthouden aan de gebruiken en de godsdienst vooral van hun vaderen. Een volk dat apart staat, een volk dat de taal spreekt van het land waar ze wonen, dat de cultuur van dat land in verregaande mate overneemt en toch tegelijkertijd altijd anders blijft. Altijd zichzelf blijft. Er zit iets geheimzinnigs in die Jodenhaat, in dat antisemitisme. Daar waar we wel allerlei redenen voor kunnen bedenken, maar dat uiteindelijk alleen maar verklaard kan worden, denk ik, vanuit de geestelijke wereld. Want achter alle Jodenhaters gaan uiteindelijk de grote geestelijke machten der duisternis schuil. Want het bijzondere aan Israël is niet alleen maar dat ze apart staan. Dat geldt ook wel voor andere volkeren. Hoewel Israël in een heel bijzondere zin. Maar het geldt vooral vanwege voor de God van Israël. Het gaat hier ten diepste om een strijd tussen de God van Israël en dat volkje. En derhalve is het des te opvallender dat, en dat weet u allemaal, dat in het boek Esther de naam van God niet voorkomt. Eigenlijk zelfs geen zinspeling. Alleen als Esther naar de koning moet gaan om daar te pleiten voor haar volk, dan zegt Mordechai, als jij niet gaat, dan zal er van andere zijde hulp opdagen. En dat is de enige zinspeling waarvan men vermoedt dat het een zinspeling is op de Heere God. Voor de rest lijkt hij in dit boek afwezig. En daarom hebben zowel Joden als Christenen zich wel eens afgevraagd, ja, is dat nou wel een Bijbelboek? Waarin de naam van God niet eens genoemd wordt. Maar het treffende is dat je geen boek in de Bijbel kunt aanwijzen waar de leiding van God achter de schermen duidelijker is dan juist in dit boek. Dat wat de mensen als toeval zouden aanduiden. U weet wel, Mordechai die een samenzwering ontdekt. En dat wordt opgeschreven. Maar het wordt vergeten. Maar juist in de enige goede nacht waarin het aan het licht zou moeten komen, komt het ook aan het licht. Juist omdat de koning nou net in die ene nacht niet kon slapen. En juist in die ene nacht had Haman die galg opgericht in zijn tuin. Je zou denken, als dit een roman was, dan zou de uitgever zeggen, nou, nee meneer, dit boek hangt te veel van toevalligheden aan elkaar. Dat kunnen we niet uitgeven, dat is niet serieus. Zo zit het leven niet in elkaar. Met andere woorden, nergens is God zozeer achter de schermen, zozeer dat hij zelfs niet eens genoemd wordt. Maar nergens is hij zo duidelijk aanwezig met zijn leidende en sturende hand. Zozeer dat wat wij toeval noemen, in werkelijkheid Gods leiding is, Gods bestuur. Nou, waarom is het boek nou zo belangrijk? En waarom vestigt het ons aandacht op deze belangrijke zaak, op Israël? Hierom, als Haman de Jodenhater zijn zin had gekregen, dan was Israël uitgeroeid. Uit het hele Perzische Rijk. En u moet daarbij heel goed bedenken dat het land Israël deel uitmaakte van dat Perzische Rijk. Het ging dus niet alleen maar om de mensen die in het tegenwoordige Iran in Perzië leven. Maar het ging om al de Joden in het Perzische Rijk. Inclusief de Joden die teruggekeerd waren naar het land Israël. Als Haman zijn zin had gekregen, zoals Adolf Hitler het ook geprobeerd heeft, om alle Joden uit te roeien, dan zou er geen Jood meer over zijn gebleven, dan zou er ook geen Messias geboren hebben kunnen worden. En dat zou voor Europa oneindig veel erger zijn geweest dan wanneer de Perzen de veldslagen tegen de Grieken hadden gewonnen. Begrijpt u? En die ook voor de rest van de wereld. Maar ik heb het nu over Europa, omdat die koning Ahasveros zo tegen de Grieken tekeer ging. Ziet u, God kijkt naar de geschiedenis met heel andere maatstaven. Met heel andere ogen. Hij heeft andere prioriteiten. Hij vindt andere dingen belangrijk waar de aardse geschiedschrijving niet eens aandacht aan geeft. Zoals de Perzische historici. En de dingen die in onze ogen zo gewichtig zijn, die spelen voor hem een ondergeschikte rol. Want of het nou Grieken of Perzen zijn, het is de ene duistere macht tegen de andere. Juist die twee volken, als je kijkt naar Daniël 10, dan zie je hoe de vorst van Griekenland, dat is een engelvorst, en de vorst van Perzië, dat is ook een engelvorst, in dat hoofdstuk niet tegen elkaar strijden, dat zou je verwachten. Maar ze keren zich samen tegen die engel die Daniël wil bezoeken. En ze weten die engel 3 weken op te houden, zodat die engel Daniël niet kan bezoeken. In de duistere wereld achter de schermen van de geschiedenis zijn er twee machten die twee handen op één buik zijn. Het zijn duistere machten. En daartegenover staat dat volkje Israël. God beschermt dit volk en hij doet dat door twee figuren die ook zeer merkwaardig zijn. Mordechai en Esther. Wat is er zo merkwaardig aan hen? Nou, het begint al met die namen. Je zou daar bijna goddelijke humor in kunnen zien. Hoewel het tegelijkertijd eigenlijk heel droevig is. U weet, de Joden hebben in heel veel tijden van hun geschiedenis de verleiding niet kunnen weerstaan om de namen over te nemen van de volkeren waar zij verkeerden. Dat noem je dan een stukje assimilatie. Zo heette Karl Marx Karl, dat is echt geen Joodse naam. En Sigmund Freud had ook een bepaald geen Joodse voornaam. Dat waren allemaal vormen van assimilatie. En Mordechai's naam is afgeleid van Marduk, een van de voornaamste goden van het Babylonische Rijk, die ook door de Perzen vereerd werden. Als je kijkt naar sommige van die koningen, zoals Evil-Merodach of Merodach Baladan, dat zijn twee Babylonische koningen die genoemd worden, dat woord Merodach of Mordechai komt allemaal van dezelfde stam. En Esther, ja, dat is ook al niet zo best, zijn hier Esthers in de zaal? Als ik vraag wel eens, weet je wat je naam betekent? En dan komen ze met van die mooie boekenvertalingen. Ik zeg, schijn maar uit, ik hoor het al. Esther betekent, is de naam Ishtar, de naam van de godin van de wellust en de godin van de liefde. Zij is de hoofdgodin van het Babylonische Rijk. Als je naar die geestelijke wereld kijkt van Babel, en die goden nogmaals, die werden door de Perzen ook vereerd, dan zie je daar Marduk en Ishtar. Sommige liberale theologen die hebben ook gezegd, ja, dat boek Esther vinden we niet van terug in de ongewijde geschiedenis. En bovendien, ja, dat die twee hoofdfiguren Mordechai en Esther heten, dat kan geen toeval zijn. Dat hele boek zit vol Babylonische mythologie. Nou, dat slaat echt helemaal nergens op. Dit is nou een typisch voorbeeld van Gods humor, als u mij de uitdrukking toestaat. God geeft deze goden van Babel een koekje van eigen deeg. Ondanks dat deze mensen de namen hadden overgenomen van deze Babylonische goden, gebruikt God ze als zijn grote tegenspeler. Tegenover deze godenwereld. Die godenwereld, daar zit natuurlijk een heleboel godsdienstige fantasie in, maar het is tegelijkertijd ook wel degelijk een heenwijzing naar echte demonische machten. We lezen in het Oude en het Nieuwe Testament dat de goden die door de volkeren vereerd worden, demonische machten zijn. Deuteronomium 32, vers 17, daar heeft u zo'n voorbeeld. Israël diende, als het de afgoden diende, de boze geesten, dat zijn de demonen. En u vindt hetzelfde in 1 Korinthe 10, vers 20, in Openbaring 9, vers 20. Achter de afgoden gaan demonische machten schuil. Des te treffender is het dat in het boek Esther niet over God gesproken wordt, niet over de goden gesproken wordt, terwijl die hele geschiedenis van begin af aan beheerst wordt door een strijd in de hemelse gewesten. Op aarde zijn daar twee mensen, Mordechai en Esther, die het opnemen in de kracht van de God van Israël tegen Marduk en Ishtar, de demonische machten die het Babylonische en later het Perzische Rijk beheerst hebben. Even tussen twee haakjes, als u kijkt naar Jesaja 14, u weet wel dat hoofdstuk over de koning van Babel, die daar neergeveld wordt en in het dodenrijk wordt geworpen, dan gaat die beschrijving in Jesaja 14 over op een geestelijke macht. Dat is heel merkwaardig. Dat heeft de rabbijnen bezig gehouden, dat heeft de kerkvaders bezig gehouden. Wat gebeurt daar? In Jesaja 14, vooral in vers 12 tot 15, daar kan het niet meer over een aardse koning gaan. Daar gaat het over een engelvorst. Daar gaat het over de engelvorst van Babel. En de benamingen die daar gebruikt worden, dat zijn benamingen die zowel gelden voor Marduk als voor Ishtar. Marduk is de zonnegod. Wel nu, die engelmacht Lucifer, die daar aangeduid wordt, wordt daar genoemd de zoon van de dageraad. Dat is een poëtische uitdrukking voor de zon. De zon is de zoon die uit de dageraad geboren wordt. Maar dat staat ook bij de morgenster. En de morgenster is wat wij noemen Venus. Binnenkort is Venus weer als zodanig te zien, een tijdlang avondster geweest. Nu draait hij even tussen de zon en de aarde door, maar dan wordt hij morgenster. Dan kunt u hem 's morgens, als het een beetje mooi voorjaarsweer wordt, weer aanschouwen. En dan ziet u Ishtar en dan denkt u weer aan deze toespraak terug. Want Venus is niets anders dan de Romeinse naam voor Ishtar. De morgensterren, dat zijn de twee. En even later komt de zon, daar hebt u dat goddelijk echtpaar aan de hemel, Marduk en Ishtar. Geestelijke machten. En die twee namen worden daar gegeven aan die koning van Babel. Aan de engelvorst, de geestelijke macht achter die koning van Babel. En dat vind ik zo bijzonder in het boek Esther. Ik ga het verhaal niet vertellen, want ik neem allemaal aan dat u het verhaal van Esther kent. Ik ben niet gekomen om u dat na te vertellen. U kent het al vanaf de zondagsschool. Maar ik wil zo graag proberen dat u gaat begrijpen wat daar achter de schermen gebeurt. Ik zou zeggen dat we gaan zien wat er juist niet in het boek staat. Op de zondagsschool leerde u wat er wel in het boek staat. Vanavond vertel ik u wat er niet in het boek staat. Er staat niets in over die Griekse oorlog. Er staat niets in over God. Er staat niets in over de goden. Terwijl het daar in feite over gaat. Xerxes komt terug. En is natuurlijk des duivels, letterlijk zou ik haar zeggen. Van het feit dat hij die geweldige strijd tegen de Grieken heeft verloren. En dan staat er in hoofdstuk 2 in het zevende jaar. Is hij net terug uit Griekenland. Het zevende jaar. Wat is er met mannen? Zijn toch maar eigenlijk dikwijls toch wat zielige wezens, dat weet u. Wat zouden zij zijn zonder de troost van een vrouw op het rechte moment? En dan, als hij dan terugkomt van al deze nederlagen, dan mist hij zijn opperharemvrouw. Ik noem het maar even zo, want meer was het natuurlijk niet. En dan weet u hoe prachtig dat gaat. Dan wordt daar uit alle meisjes van het land Esther gekozen. Ik vond het zo treffend. Ik vond altijd een beetje. Er is één ding dat vond ik altijd jammer in het verhaal, maar dat is nou opgelost. Dat is nou niet meer jammer. Ik vond het altijd zo jammer dat Esther en Mordechai geen paar waren. Want je moet al stekenblind zijn als je niet ziet dat in het boek Mordechai een type is van de Heer Jezus. En Esther een type is van Israël, van de bruid, Sion. En we weten dat de Messias uiteindelijk zich Israël tot bruid aanneemt. Dat hele boek is één machtige profetische heenwijzing naar wat straks in het Messiaanse Rijk in vervulling zal gaan. En in Esther 10, nou nog eens, dan moet je steken blind zijn als je daar die prachtige beschrijving hoort over de grootheid van Mordechai in vers 3. De Jood Mordechai was de eerste na koning Ahasveros. Hij was in aanzien bij de Joden en bemind bij de menigte van zijn broeders. Want hij zocht het goede voor zijn volk en sprak tot heil van al zijn volksgenoten. Mordechai als type van de Messias. Esther als type van Israël. En wat ik nou zo jammer vond is dat ze niet getrouwd waren. Dat was oom en nicht. En toen ontdekte ik rabbijnen die dat ook jammer vonden. Of die vonden dat niet jammer. Die zeiden gewoon maar ze waren getrouwd. Of het nou waar is weet ik niet. Maar er is in ieder geval een Talmud traditie. Die zegt zij was niet zijn nicht. Zij was zijn vrouw. Hoe konden ze dan afgenomen worden? Ja, daar trokken die koningen zich niet veel van aan. Waarschijnlijk wist de koning of wisten zijn haremvrouwzoekers helemaal niet dat zij getrouwd was. En in zoverre is dat ook des te treffender. Als dat waar zou zijn, die traditie, dan trof Esther geen schuld als ze door een machtig koning werd weggehaald en gedwongen werd zich ook seksueel aan hem te onderwerpen. Maar in hoofdstuk 3 gebeurt daar iets anders. Hier gaat zij vrijwillig tot de koning. In hoofdstuk 4. En zij was al in 30 dagen niet bij de koning geroepen. En dat geroepen betekende dat hij elke keer een andere haremvrouw uitzocht om de nacht met hem door te brengen. En ze was al 30 dagen niet bij hem geroepen. En zij onderneemt een geweldig risico. Als ze naar hem toe gaat, dan is dat eigenlijk, want wat had zo'n haremvrouw anders te vertellen dan haar lichaam aan te bieden. Eigenlijk zegt zij daarmee, hier ben ik koning, neem mij toch alsjeblieft weer eens een keer bij u in bed. En die rabbijnse traditie vertelt, dat was een van de redenen waarom zij zo'n geweldige weerstand daartegen had. Tot dusver was ze gedwongen geweest. Nu ging zij vrijwillig naar de koning toe. Nou, wat die traditie waard is, dat laat ik nou maar terzijde. Daar worden ook Hebreeuwse argumenten voor aangegeven. Maar in elk geval in het type, in de uiteindelijke profetische betekenis, zijn Mordechai en Esther een heenwijzing naar de Messias en Israël zoals dat straks hersteld wordt. Daar ga ik nou niet zo over uitwerken. Want ik wil u iets vertellen juist over het feest. Wat is de betekenis van het Purimfeest? Het boek Esther is eigenlijk een soort model van zaken die Israël niet alleen toen, maar vele, vele malen zijn overkomen. Er zijn vele Hamans in de geschiedenis geweest. Velen hebben getracht Israël uit te roeien. Niet alleen maar in dat Perzische Rijk en onder latere rijken, maar ook met name in Europa. Denk maar aan de pogroms in Oost-Europa. Denk maar aan zoveel andere pogingen. Ook West-Europese landen. De Engelsen hebben op een bepaald stadium de Joden verdreven. De Spanjaarden hebben dat gedaan in 1492. Hetzelfde jaar dat Columbus Amerika ontdekte. Veel Duitse landen hebben dat steeds weer gedaan. Israël is altijd een vluchteling geweest. Altijd bedreigd. Vaak waren die christelijke landen of zogenaamd christelijke landen te fatsoenlijk om de Israëlieten, de Joden, te doden. Maar ze werden dan in elk geval verdreven. Of ze werden gedwongen om zich te laten dopen, zoals dat voor die tijd in Spanje was gebeurd. En overal hebben zij Purim gevierd. Wat een, ja, ik zou bijna zeggen, een, psychologisch gezien, wat een uitlaatklep voor zoveel spanningen en zoveel emoties. Als je als buitenstaander kennis neemt van het Joodse Purimfeest zoals het zich ontwikkeld heeft, dan heb je de neiging om daar een beetje met gefronste wenkbrauwen naar te kijken. Dat zal ik u eerlijk zeggen. Het is het meest wereldse feest. Als ik u zeg het is een kruising tussen carnaval en Sinterklaas, dan helpt u dat niet direct om een positief beeld van het feest te krijgen. In hoofdstuk 9 zie je dat ook. Het was een dag die men in een feestdag veranderde. Een dag waarop men elkaar geschenken stuurde en giften gaf voor de armen. En dat geschenken sturen, vandaar die heenwijzing naar Sinterklaas. En die heenwijzing naar het carnaval zit hem in de gewoonte om maskers te dragen. Als je het zo zegt, kun je dat hele feest, bij wijze van spreken, als keurige, fatsoenlijke christen, zo de grond in boren. Maar bekijk eens op een andere wijze naar dat feest. Denk eens aan al die keren dat Israël, ik neem maar het voorbeeld van Oost-Europa, of het nou de Baltische landen waren, of Rusland, of de Oekraïne, of Polen, of waar het ook maar was. Al die keren dat in de pogroms zoveel Joden gedood werden, bestolen werden, verkracht werden, verdreven werden. En eenmaal in het jaar was daar deze uitlaatklep. Dit uitbundige feest waarin elke Jood, die alle andere dagen van het jaar zich zoveel vernederingen moest laten welgevallen, waarop hij zich mocht laten gaan in uitgelaten vreugde over dit feit, dat er eenmaal aan alle Hamans een einde zal komen. Hoeveel Joden hebben in Oost-Europa niet Purimfeest gevierd, terwijl buiten voor de deur, bij wijze van spreken, de verdrukkers van hun eigen tijd om het huis slopen, om de kans waar te nemen Israël opnieuw te doden. Er is een aangrijpend toneelstuk van Elie Wiesel, of Elie Wiesel, zoals de Fransen hem noemen, want daar heeft hij het grootste deel van zijn leven verkeerd. Een toneelstuk waarbij Joden het Purimfeest vieren en een gemaskerd spel, een maskerspel opvoeren. En ze bedenken wat voor spel ze nu eens zullen kunnen bedenken. En ze besluiten om een toneelstuk op te voeren waarin zij God willen berechten. Een rechtszitting waarin God wordt uitgedaagd vanwege al die Hamans waar Israël zoveel last van gehad heeft. Al die verschrikkelijke pogroms, al die vervolgingen, vanaf dat de jongetjes in de Nijl werden geworpen in Egypte. En we zouden zeggen vandaag tot de Shoah, de Holocaust aan toe. Altijd maar weer. Alleen als we de rollen verdelen, dan is het heel moeilijk om één voor één rol iemand te vinden. Namelijk de rol van advocaat van God. Verdediger van God. Niemand wil die rol op zich nemen. Ze zitten daar bij elkaar in de herberg, die mannen, om dat Purimspiel uit te denken. En dan is er een vreemdeling benen gekomen, een zekere Sam. En die zegt tenslotte, als ze eigenlijk het al haast niet meer zien zitten, hij zegt dat hij dan wel die rol van verdediger van God op zich wil nemen. Degene die mijn boek gelezen hebben over het godslijden, het jobslijden van Israël, die zullen zich dit verhaal herinneren. En dan begint dat spel. Daar zijn de rechters, die hebben maskers van rechters voor. En ze hebben allemaal er maskers voor waaraan je kunt zien wie het zijn wat ze uitbeelden. En het is merkwaardig wat voor aanklachten men daar ook tegen God aanvoert. Ze worden allemaal meesterlijk weerlegd door die vreemdeling die Sam heet. Het is ongelooflijk, ze zijn verbluft. Er zijn zoveel redenen om God aan te klagen. Vanuit het standpunt van de Israëliet, laten we dat goed bedenken. Daarom is Job ook zo'n treffend voorbeeld van de Israëliet, van de Jood, de lijdende Jood. Maar Sam weet al die argumenten te weerleggen. Maar terwijl dat spel voortgaat, want dat is het, het is een toneelstuk, wordt het geschreeuw buiten steeds luider. Want intussen verzamelt het hele dorp zich rondom de Joodse herberg voor een nieuwe pogrom. Opnieuw moeten Joden het beleven, terwijl ze het feest vieren van de nederlaag van Haman, moeten ze het opnieuw beleven hoe daar een nieuwe pogrom hun het leven zuur maakt en hun na het leven staat. En tenslotte, het was eigenlijk andersom, ze hadden hun maskers niet op, maar dan aan het eind, Om veilig te zijn tegenover hun verdrukkers zetten zij hun maskers op. En terwijl de mensen van buiten binnendringen, zet Sam zijn masker op en iedereen ziet dat het masker is van de duivel. En als een duivels gelach opklinkt, dan herinnert ineens iedereen zich dat Sam een afkorting is van Samael, een van de bekende Joodse namen voor de duivel. Wat Elie Wiesel wil zeggen is, dat zijn de Jobs van deze wereld, de Mordechais en zoveel anderen, de lijdende Joden die hun waaroms naar de hemel hebben geslingerd. Het zijn de vrienden van Job die alle antwoorden hadden, die precies wisten hoe het zat. Net zoals Sam, elke aanklacht tegen God zo meesterlijk weten weerleggen. Maar hij is in feite niemand anders dan de duivel. Dat is het verrassende, het geniale van wat Wiesel daar in dat stuk tot uitdrukking brengt. God wordt niet verdedigd door middel van slimme argumenten, want daarin is niemand beter dan de duivel zelf. En het stuk laat ook zien dat het lijden van Israël nog altijd niet ten einde is. Dat Purim even een uitlaatklep is, even een zucht van verlichting, maar dat zelfs tijdens het Purimfeest Israël weer gestoord kan worden met een nieuwe Haman. En zo gaat dat door tot het einde der tijden. Gun de Joden dan hun plezier. Als u het verhaal goed kijkt, goed beziet, dan weet u dat daar de 13e en de 14e Adar was. Op de 13e dag versloegen zij hun vijanden. Op de 14e dag vierden zij feest. De 13e van de maand Adar is nog altijd de vastendag van Esther. Dat is een van de belangrijke vastendagen in het Joodse jaar. Maar de 14e van de maand Adar, en dat begint dus al de avond van tevoren, op die avond tevoren gaat men naar de synagoge om daar de Megillah te lezen. De Megillah betekent rol, feestrol. Er zijn 5 van die Megillot. Esther is er 1 van, Rut, klaagliederen enzovoort, die worden gelezen bij andere feesten. Maar dit is eigenlijk de Megillah bij uitstek. De feestrol van Esther. En die wordt voorgelezen op een heel bepaalde toon. Het gaat, als het even kan, om een letterlijke rol van perkament. Dat is een bijzonder bezit van elke synagoge. En als het even kan, als de gemeente voldoende daarvan heeft, dan lezen ze zelf mee in die rollen. Het is een bijzondere uitdaging voor de voorlezer om dat zo mooi mogelijk te doen. Zo spannend mogelijk, alsof die mensen het verhaal allemaal voor de eerste keer horen. En elke keer als de naam Haman in het verhaal valt, dan geeft men een klap op de tafel of men rammelt met een Haman-rateltje. Of men stampt met de voeten op de grond. Nou, voor reformatorische christenen is dit natuurlijk een doorn in het oog dat op deze wijze de sfeer van de plechtige samenkomst ontwijd wordt. Maar ik hoop dat u nu een beetje beter begrijpt van wat hier aan de hand is. Ik denk dat wij, en we zijn allemaal reformatorische christenen uiteindelijk natuurlijk, ik heb ook 15.000 hervormde voorouders. Wij zijn uiteindelijk natuurlijk nooit in zo'n situatie geweest, behalve enkele decennia in de 16e eeuw. Als je Israël niet begrijpt, althans enigszins probeert te begrijpen, in al die eeuwen van vervolging en van pijn en van smart, dan kun je ook dit soort feestvreugde niet begrijpen en niet plaatsen. Dan kun je daar alleen maar oordelend over spreken. En dat is heel ten onrecht. Goed, er zijn grenzen natuurlijk. Men noemt het feest wel eens in Israël Ad Lo Yada. Dat betekent tot men niet meer weet. En dat betekent dat men gehouden is op dat feest zoveel te drinken dat men niet meer het verschil weet tussen gezegend zij Mordechai en vervloekt zij Haman. Nou, ik neem aan dat een gelovige Jood zich ervoor zal hoeden om zoveel te drinken, maar het geeft aan dat vreugde daar een verplichting is. En de wijn is bij uitstek in de Bijbel ook het beeld van de vreugde. Zo letterlijk nemen we dat. We hebben dat bij vroegere feesten ook gezien, dat de God dikwijls een bevel geeft om vrolijk te zijn. Merkwaardig is dat mensen dat nodig hebben. Wij hebben in het algemeen geen bevel nodig om bedroefd te zijn, want we hebben redenen genoeg om bedroefd te zijn. Dat valt ons in het algemeen makkelijker. Pesach is, en Loofhuttenfeest nog sterker, is 7 dagen, heb ik destijds ook gezegd, verplicht vreugdebedrijf. En dan zie je pas hoe moeilijk dat is. Vandaar zulke geboden. Om te drinken, de vreugde te bedrijven. Uiteindelijk, zoals alle feesten, uiteindelijk monden ze uit in het Messiaanse Rijk. Dat is iets heel bijzonders. Om dat te bedenken. De feesten hebben hun betekenis nu. De feesten hebben altijd die 3 dimensies. Ze wijzen terug naar het verleden. Ze hebben te maken met een bepaalde historische gebeurtenis. Het is altijd vieren. Men viert een gebeurtenis die in het verleden heeft plaatsgevonden. En die geweldig belangrijk is geweest voor Israël. Het was een redding van het volk en daarmee de redding van de Messias. En daarmee de redding van de wereldgeschiedenis. Tegelijkertijd is er het heden. Waarin men dat feest viert te midden van een situatie waarin het grote einddoel nog lang niet is bereikt. Dat geeft het feest, en dat geldt eigenlijk voor alle feesten, dat geeft het feest iets heel spannends, ook iets dubbels. Het is de blijde herinnering aan iets heel moois dat gebeurd is. Maar men doet dat in een situatie waarin het volmaakte einddoel nog steeds niet bereikt is. Waarin de beloften nog steeds niet ten volle vervuld zijn. En daarom zien de feesten ook altijd vooruit. Het is goed, sommigen van u zullen in de komende dagen in het bijzonder avondmaal vieren in deze periode van het jaar. Het is goed om bij het avondmaal daar ook aan te denken. Het is een terugzien, doet dit tot mijn gedachtenis, om terug te denken aan de Heer zoals Hij op aarde was, als de gestorven Heer die voor ons geleden heeft en het verzoeningswerk heeft volbracht. Maar het is ook een eten en drinken totdat Hij komt, zegt 1 Korinthe 11, vers 26. Het is ook een vooruitzien. Het is ook een eten en drinken in het licht van een volmaaktheid die nog aanstaande is en die wij nog niet bereikt hebben. Zo is het met alle feesten. We hebben dat in het bijzonder gezien van het Loofhuttenfeest. Maar het begint al bij het Paasfeest. Laten we even beginnen bij Pesach. Daar begint het allemaal. Ik ga nu alle feesten niet weer opzoomen. Maar wat is de verlossing uit Egypte? Als je niet weet dat die verlossing pas compleet is als je de woestijn uit bent die je bent in het beloofde land. 40 jaar kon Israël in de woestijn Pesach vieren, het Paasfeest. Vieren dat ze verlost waren. Maar het einddoel was nog niet bereikt. En toen ze in Israël waren, konden ze vieren dat ze verlost waren uit Egypte. Maar de Davidische koning was nog altijd niet verschenen. En toen het huis van David wel was verschenen, merkte men dat dat ook maar gewone mensen waren. En ging men uitzien naar de grote zoon van David, de Messias. Zo vierde men altijd wat tot stand gebracht was. In het besef dat het grote einddoel nog niet bereikt is. En zo is het. Denk maar aan het feest dat we de vorige keer bezien hebben, het Chanukka-feest, het herinwijdingsfeest. Het ziet altijd vooruit naar de tijd dat de tempel zal worden gebouwd. Afgelopen zaterdagavond, op de sederavond, hebben alle Joden die het sederfeest, het paasfeest hebben meegevierd, het op de hele wereld tegen elkaar gezegd, volgend jaar in Jeruzalem. Behalve de Joden in Jeruzalem, die zeiden dat niet, want die waren er al. Maar die zeiden tegen elkaar, volgend jaar in de nieuwe tempel. En zo blijft er altijd wat te wensen over. Pesach ziet vooruit naar de Messiaanse tijd. Het Loofhuttenfeest ziet vooruit naar de Messiaanse tijd. Yom HaKippurim, grote verzoendag, ziet vooruit naar de Messiaanse tijd. Je kunt alle feesten opzommen. Het Chanukka-feest ziet vooruit naar de tijd dat een nieuwe tempel gebouwd zal zijn. Het Purimfeest ziet uit naar de tijd dat alle Hamans ten einde zullen zijn. En dat is nog steeds niet het geval. Er is nog steeds een geweldig antisemitisme in deze wereld. Zeker ook in Israël zelf, onder heel veel Arabieren. En dat gaat veel verder dan alle terechte verwijten die ze eventueel aan het adres van Israëli's zouden kunnen hebben. Dat gaat veel dieper. Het ligt, zoals ik al gezegd heb, op een vlak dat niet meer met menselijke categorieën is te omschrijven. Maar het gaat om een strijd in de hemelse gewesten. Maar er komt een tijd dat er aan alle Hamans een einde is. Dat alle Hamans gespietst zullen zijn op de paal, zoals dat hier in het boek zal gebeuren. Er komt een tijd dat de ware Mordechai zal opstaan zoals hij hier beschreven staat. Bemind bij zijn volk, bij de menigte van zijn broederen. En hij zocht het goede voor zijn volk en sprak tot heil van al zijn volksgenoten. Er is een treffend woord dat we in deze hoofdstukken vinden, waarin we zien dat Joden, dat niet-Joden, zo onder de indruk zijn van wat hier gebeurd is. Deze geweldige uitredding. Dat zij belangstelling hebben voor de God van Israël. Ik kan het nu even zo gewoon niet vinden, maar ik zal het u straks vertellen na de pauze. Zij hebben belangstelling voor de God van Israël. Daar zit een merkwaardig evangelistisch tintje in. Dat je in andere Bijbelboeken nauwelijks tegenkomt, hier wel. En het herinnert me onmiddellijk aan Zacharia 8 vers 23. Waar gesproken wordt over een tijd dat 10 mannen de slip van een Judese man, dat wil zeggen van een Joodse man, zullen vastgrijpen en zullen zeggen: wij willen met u meegaan. Want we hebben gehoord dat God met u is. Er is een Talmud-traditie die dat weer heel mooi uitbouwt. Want die zegt: kijk, elke Joodse man heeft 4 slippen. Dat zijn namelijk de gebedskwasten aan zijn kleed. En er zijn 70 volkeren. Dat is uit elk volk 10 man. En dat aan elk van die 4 gebedskwasten. Dat zijn dus hoeveel mensen? 2800. 2800. Zou het niet prachtig zijn als er straks misschien 1 miljoen Joden het vrederijk zullen mogen binnengaan. Het ware Israël dat de Messias heeft lief gehad. En elk brengt 2800, dat is een kleine 3 miljard mensen, het vrederijk binnen. Och, u moet die getallen niet te letterlijk nemen. Maar hier in dit boek zien wij een heenwijzing die eigenlijk in de bedeling waarin wij nu leven al een heel bijzondere betekenis heeft gekregen. Ik neem aan dat u bijna allemaal uit de niet-Joden, uit de volkeren afkomstig bent. Wij horen allemaal bij die mensen die uiteindelijk de slip van een Joodse man hebben vastgegrepen. Want het zijn Joodse mannen die ons het Nieuwe Testament hebben overgeleverd. Misschien Lucas niet, maar die was dan toch voordat hij christen werd waarschijnlijk al lang een proseliet. Het zijn Joodse mannen die ons het Oude en het Nieuwe Testament hebben overgeleverd. Wat wij hebben, wat we bezitten, hebben we te danken aan de God van Israël, aan de Messias van Israël, maar ook aan Joodse mannen die ons het woord van God hebben overgeleverd. We zijn niets anders dan mensen die op een bepaald stadium de slip van een Joodse man hebben vastgegrepen en gezegd hebben: jouw Messias is ook mijn heiland geworden. Jouw God is ook mijn vader geworden. Dankzij jullie, die Jezus zegt, het heil is uit de Joden. Dankzij jullie hebben ook wij, mensen uit de volkeren, het heil mogen ontvangen. En wat zal er straks zijn als de ware Mordechai, Ahasveros boven hem, als een heenwijzing naar God die boven alle dingen staat. Maar dan de mens Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees, de Messias van Israël, wanneer hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Bemind bij zijn hele volk, als degene die het goede zoekt voor zijn volk en tot heil zal spreken van al zijn volksgenoten. Mochten toch vandaag al velen uit Israël en uit de volkeren dat heil leren kennen. Daartoe zegene God zijn woord.